En dan zegt hij in Efeze hoofdstuk 3, daar wil ik deze samenkomst mee beginnen. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werk bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, zegt hij dan achteraan. En ik stel voor dat we in een loflied voor God dit bevestigen. Looft God, looft zijn naam alom, lied 376. En dan samen een zegen bidden voor deze dienst. Zullen we het staande doen? Lied 376, drie coupletten. Zo mogen we staande voor u ons uw lof geven. U mogen eren voor wie u bent en wat u doet. We mogen elkaar welkom heten in de naam van de Vader, van de Zoon en de Geest. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U bent een God die trouw houdt. Zoals het bij Paulus het geval was toen hij de brief van Efeziërs schreef. En zoals vandaag ook in ons midden. Ik wil u danken, Heer, voor wie u bent en wat u doet. Voor uw gemachtig en grote werk. Amen. Ga u zitten. Goed om elkaar zo te ontmoeten. Het is echt wat God wil, dat we bij elkaar zijn om samen God te eren. Om samen bezig te zijn met de dingen van Hem. Om te spreken, elkaar te bemoedigen. En soms zeggen wel mensen, ja, ik ga naar de dienst. Kent u dat verhaal van die koster? Het was zo, 10 uur beginnen jullie geloof ik ook 's morgens. Hè? Ja, 10 uur, 10:30 kwam er iemand binnen. En de koster, ja, ik sprak net even met hem, die stond natuurlijk, was altijd klaar. En het was niet hier trouwens, hè, maar... En die man zei, ja, maar ik dacht dat we om 10:30 zou beginnen. Nee, zegt de koster, nee, zo zit dat niet. Om 10:00, dan bereiden we ons voor en om 11:15 begint de dienst. Die koster had het echt begrijpen. Het gaat om je voor te bereiden op dat wat er gewoon in je dagelijks leven is. Hier mogen we God eren en prijzen. We mogen zijn woord lezen, elkaar ontmoeten. Want de dienst is eigenlijk buiten. De dienst is daar waar God wil dat we zijn. En we hebben wat dat betreft enorm voorrecht. Ik ben betrokken bij een zendingsorganisatie die werkt in Centraal-Azië. En we worden de laatste maanden bemoedigd door veel mensen die tot geloof komen. In landen in Verwegistan. Vul maar in Oezbekistan, Afghanistan, Iran. Er gebeurt een geweldig werk van God. En gelijktijdig is er een enorme tegenstand. Bidden voor die kinderen van God daar. Samen de Heere zoeken en vragen om zijn kracht. Dat is wat we mogen doen. Want weet je, dat is wat de Heer wil. Is dat we hem eren als onze Heer. Dat we echt weten wie hij is en samen mogen dienen voor zijn naam. Ik stel voor om te zingen lied 243, Jezus is Heer en staat in opwekking. 243. Samen te bidden. Mag u voorgaan. O Heer, want daar gaat het om, Heer, dat u niet alleen Heer bent op het moment dat we hier zo in de kerk bij elkaar zijn, maar dat u het ook bent op het moment dat we alleen zijn en op ons werk, in ons gezin, in ons huwelijk en waar we ook maar zijn. Want u bent de God van heel het leven. Dat hebt u gegeven, Heer. Het leven door de opstanding heen. Een leven met hoop en toekomst en en wat uit mag zien op een geweldige zegen, omdat u dat geeft. O Heer, we zijn wat dat betreft best verwend met elkaar. Dat we elke week opnieuw bij elkaar mogen zijn, dat we daarin u mogen ontmoeten, elkaar mogen bemoedigen, mogen leren uit uw woord. En u bidden daarom ook vandaag voor die broeders en zusters voor wie dat zo moeilijk is. Waar er maar een paar zijn, een handje vol. Met zulke slechte condities. Soms bijna geen eigen Bijbels in eigen talen. Geen mensen om het uit te leggen. Wil u bidden vanavond voor hen. Wil u bidden voor onze broers en zussen hier over deze hele wereld. Die uitzien naar uw woord. Die uitzien naar u. En in hun leven mogen getuigen. Jezus is Heer. Heer, dat kan soms best kritisch zijn in ons eigen leven. De momenten waarop het erop aankomt. Het moment dat er misschien weerstand is tegen de manier waarop we leven. Het moment dat we gevraagd worden om, zoals Paulus en Petrus dat ook bijzonder zegt, om verantwoording af te leggen van de dingen die in je zijn. Van je drijfveren, van je motieven. Ook op het moment, Heer, dat het leven zwaar wordt. Als er een boel druk is en zaken die onze energie vreten en die echt tijd kosten, we keuze moeten maken. Heer, ook dan komt het erop aan dat we weten wie u bent. En helemaal hier als we zo ook in de mededelingen horen, als er ziekte is, zoals in het leven van dat gezin met Denise, het jonge meisje. Nu samen bidden, Heer. Als het in uw wil is, wilt u haar genezen. U bidden voor het gezin, Heer, wilt u ze kracht geven. Een blik op u. De ogen omhoog. Ook al is het hoofd misschien gebogen. U vraagt, Heer, of u wilt ingrijpen. Of u wilt zegenen de handen van de artsen. De mogelijkheden die er zijn. U bent een God van dood en een God van leven. Voor de familie hier van de zuster die is overleden, die begraven wordt deze week. Heer, als er rouw is in het leven, het leven ten einde komt. Ook dan met u erbij hier. En soms kan de overgang moeilijk zijn. Dan is er strijd. Maar mag er ook geloof zijn en vertrouwen en hoop. En blijdschap. Wat we bij u mogen zijn. Ach Heer, en soms geeft u nog wat extra tijd. Soms geeft u nog wat gelegenheid om dingen te doen en te regelen. En soms is het ook zo opeens afgelopen. En mogen zeggen, Jezus is Heer. In dood en in leven. We bidden voor uw woord, Heer, wat we straks gaan openen. Wilt u dat zegenen. Dat we een blik mogen krijgen op wie u bent, Heer. En de manier waarop u zelf geleefd hebt. De keuze die u maakte. Die weer voor ons een geweldig voorbeeld mogen zijn. En dat niet alleen. Die voor ons bepalen, Heer, hoe we mogen leven. Omdat u het gezegd hebt. Omdat u de God bent. Ook van onze tijd. Van ons leven. Wil u danken voor deze avond. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Lucas. Lucas hoofdstuk 15... En dat is misschien wel een van de meest gelezen gedeelten uit de evangeliën, of misschien kerst en zo, maar Lucas hoofdstuk 15, daar vinden we drie gelijkenissen van de Heer Jezus. En ik wil beginnen met het eerste gedeelte van Lucas 15, maar ze zometeen in perspectief zetten met elkaar, dus we gaan in totaal wel helemaal Lucas 15 lezen. Ik wil beginnen met Lucas 15, vanaf vers 1. Lucas 15, vanaf vers 1. Daar staat: al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ze morden. En ze spraken: deze ontvangt zondaars en hij eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Wie van u die 100 schapen heeft en er een van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, dan tilt hij het met blijdschap op zijn schouders en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt tot hen, verblijd u met mij, want ik heb een schaap gevonden dat verloren is. Ik zeg u, zegt Jezus dan, dat er alzo op dezelfde manier blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en zijn buren bijeen en zegt, verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Straks gaan we het tweede gedeelte lezen. Tot zover Lucas 15. We zingen nog met elkaar lied 689 uit de bundel van Johannes de Heer. We hebben een machtige heiland en terwijl we dit zingen is ook voor u de gelegenheid om de eerste rondgang voor het werk van de Heer een collecte af te staan. Onder het zingen van 689 uit Johannes de Heer. niet allemaal. En zo was het nu en ook toen Jezus bezig was. Vanavond spreken we over het gedeelte uit Lucas 15. Dat begint met een situatie. Een soort schets van wat er gebeurde toen Jezus sprak. Een soort schets van het moment waarop er een aantal mensen bij Jezus komen. Tollenaars, zondaars, zo worden ze genoemd. Mensen die, zou je kunnen zeggen, het doel missen. Horen daar dan tollenaars bij? Nou, dat zijn geen belastingmensen hoor, zoals we ze vandaag kennen. Er waren mensen die voor eigen rekening als het ware penningen hieven en daar vaak te veel voor vroegen. Ze waren niet geliefd. Dat is de ene groep die geschetst wordt hier in Lucas 15. Tollenaars, zondaars. Ze stonden daar, zou je kunnen zeggen. En er was nog een andere groep. Een tweede groep. Dat waren fariseeën en schriftgeleerden. Een andere groep mensen. Mensen met een andere inslag. Mensen misschien wel met een ander pak aan. Mensen met een andere manier van leven. Kunnen zich de situatie voorstellen? Daar stonden die ene groep, die zondaars, die tollenaars, een beetje, misschien wel een beetje achteraf. En daar stonden die fariseeën, een kluitje bij elkaar, een beetje kritisch te kijken. Onderling te morren, zegt de Bijbel, te murmureren, te mopperen, te klagen, kritisch te zijn. Kent u ze? Dat soort mensen? Dat soort groepen. Ach, natuurlijk kent u dat. Vast wel eens meegemaakt, zelf ook. Hè? Van die momenten waarop je er niet bij hoort. Waarop de ene groep tegen de andere groep zegt, ja, nee, met jullie willen we niks te maken hebben. Misschien op school of op het werk, nieuwe baan, en je kunt geen aansluiting vinden. In de kantine heeft iedereen al zijn eigen plekje. Trainde deze week, ik ben trainer van beroep onder andere, en een groep mensen in een zorgcentrum. Ach, zegt een jongen, was net kok geworden. Ja, maar daar zitten de mensen van de huishouding en daar van de zorg en de verpleging en daar het overige. En waar hoor je dan bij, hè? Ken je dat? Het kan misschien nog wel een stapje erger. Dat ze zeggen, nee, jou hoef ik niet. Jij hoort er niet bij. Je bent niet, daar is zelfs een uitdrukking voor, van ons soort. OSM, ons soort mensen. Nee hoor, jou willen we niet. Jij hoort er niet bij. En dat kan pijn doen. Verdriet. Je buitengesloten voelen. Het kan groot gevolg hebben voor mensen. Het gevoel verloren te zijn in de maatschappij. Het gevoel van er niet bij te horen. Vreemdeling. Niet geaccepteerd. Het kan effect hebben op de manier waarop je denkt en waarop je handelt. En mensen die zich nooit binnen een kring thuis gevoeld hebben, die er altijd buiten stonden, niet geaccepteerd worden. Allemaal dat soort zaken gebeuren in de mensenleven. Kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop je denkt. Misschien over jezelf of over anderen. Waarop mensen een hekel aan zichzelf krijgen, want ik hoor er toch nooit bij. Wie accepteert mij nou? Hoe gaat dat nou? Dat grote gevolgen van... Deze week werd ik geconfronteerd met een verhaal waarin iemand, een jonge vrouw, begin 20... zich zodanig niet geaccepteerd voelde door haar vader en moeder. Dat ze na vele jaren strijd zelfmoord gepleegd heeft vorig jaar. Afschuwelijk. Niet geaccepteerd. Het was een verhaal deze week, misschien hebt u het ook wel gelezen. Van een proefschrift uit Groningen. Waarin blijkt dat vrouwen die zich niet tevreden voelen met hun lichaam. Zelfs al bij het zien van een kleine vaas. Zich ongeaccepteerd voelen. Was ik maar zo smal en zo klein. Wat doet het met een mens om er buiten te staan? Om niet geaccepteerd te worden? Om er niet bij te horen? En eigenlijk is dit wat gebeurde toen Jezus daar kwam. Want die ene groep, die farizeeërs, die zeiden van de tollenaars: kijk, Jezus, die rabbi, die eet met hen. Hoe kan die dat doen? Dat is niet goed wijs. Dat past niet. Een rabbi hoort niet te eten met tollenaars en met zondaars. Zo doen wij dat niet. Een rabbi, deze, hoe zit dat nou met deze man? Hij ontvangt zondaars en eet met hen. En dokter Lucas, de arts, zoals later Paulus zal schrijven, of hij zelf schrijft, ook over zichzelf, in Handelingen, legt sterk de nadruk op het antwoord van Jezus. Wat zal Jezus doen? Wat gebeurt er? En Jezus gaat 3 verhalen vertellen. 3 verhalen. 3 gelijkenissen. 3 verhalen die voor de Heer Jezus duidelijk maken wat er gebeurt en wat God wil. En je zou kunnen zeggen, alhoewel er in onze Bijbel boven staat verloren, verloren penning, verloren schaap en verloren zoon, vind ik het een veel mooiere titel om erboven te zetten: gevonden. Want eigenlijk gaat het niet om verloren, maar het gaat om vinden. Het gaat om God vindt mensen. God vindt mensen. 3 verhalen. De eerste 2 hebben we gelezen. De eerste verhaal is dat verhaal van die schapen. Wel eens in Israël geweest? Ja, een aantal van jullie weet ik. Vast wel eens in Israël geweest. Als je daar komt en dat is een beetje anders dan op de Veluwe. Ik woon vlak naast Ede en dan gaan we af en toe wel eens daar fietsen of lopen over de heide. Dan vind je daar een mooie schaapskooi en een schaapskudde. En dat ziet er allemaal gewoon heel georganiseerd uit. Zelfs de bossen zijn georganiseerd in Nederland. En dat ziet er prachtig uit, hè? Die schaapskudde en dan die schaapherder en een paar honden erbij en zo. Maar als je in Judea in de woestijn komt, daar ten zuiden van Jeruzalem, gevaarlijk gebied tegenwoordig, dan kun je daar schaapskudde aantreffen, ook wel geiten trouwens, en dat is minder georganiseerd. En dan kun je dus lopen, het was heel bekend voor hun als herder, en op een bepaald moment je schapen nog een keer tellen, moet je dan regelmatig doen, nietwaar? En tot de conclusie komen dat er eentje weg is. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat zou u doen? Een soort dilemma, nietwaar? Want ja, als je alleen bent, laat je die schapen dan achter in de wildernis? Of zeg je van nee, ik laat die kudde, laat ik daar gewoon en ik ga weg, of niet? Of denk je van ja, laat maar dat ene schaap, jammer dan. Heel veel mensen hebben de neiging om te zeggen, dat is jammer, die schrijven we af. Verloren zaak. Het is helaas, ik ben er eentje kwijtgeraakt onderweg. Maar niet in het verhaal van Jezus. Die herder gaat op zoek. Op zoek naar dat ene schaap. En als hij hem dan gevonden heeft, ach, u kent het verhaal, ik wil natuurlijk van de zondagsschool en van alles, maar ik hoef weinig te vertellen daarover. Wat gebeurt er dan? Dat schaap wordt opgepakt, het gaat op de schouders mee en er is feest. Want, zegt die schaapherder, dat ene schaap heb ik gevonden. Ik was het kwijt. Ik was het kwijt. En nu, het is weer terug. Het is weer terug. Tja, zullen die farizeeën gezegd hebben, ja. Klinkt logisch. En wat zegt Jezus dan? Ik zeg jullie dat er op dezelfde manier blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Het verhaal gaat verder. Jezus vertelt een tweede verhaal. Hij zegt, kijk, een vrouw. 10 schellingen, 10 drachmen staat er in een andere vertaling. Waarschijnlijk een zilveren muntstuk. Die werden gedragen meestal aan een koord om de nek. Het was meestal een bruidsschat. Meegekregen van je vader en moeder als je gaat trouwen. Het kan ook het spaargeld geweest zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Weet u hoeveel een zilveren drachme was? Een schelling? Nou, je moet het ongeveer vergelijken met het dagloon. Een dagloon, hoeveel is dat dan? Nou ja, deel je netto salaris door 20 dagen, dan heb je je dagloon. Zoveel was dat. Dan heb je een beeld. Dus dat was best veel. Daar moest je even voor werken. Dat was niet zomaar wat. En ze had dus in feite een half dag, een halve maand, half maand salaris om de nek, zeg het maar zo. En eentje werd weg. Eentje werd verloren. En waarschijnlijk is dit geen rijke vrouw geweest. Want de rijken hadden ramen in hun huis. Armen niet. Die leefden meer op straat. Kon ook wel, hè. Ze steekt de lamp aan. Ze veegt het huis. Ze zoekt zorgvuldig totdat ze hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze de vriendinnen en de buren bij elkaar en ze zegt, verblijd je met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Zo vertelt de Heer Jezus deze twee verhalen. Verhalen over hoe wij mensen dat soort dingen doen. Hoe wij mensen, als we iets kwijt zijn, op zoek gaan en het gaan vinden. Ach, en sommige mensen die verliezen veel. Ik ben zelf zo iemand. Ik ben overal alles kwijt. Mijn vrouw zegt, moet je maar op dezelfde plek neerleggen. Zelfs een woord voor tegenwoordig heb ik recent gelezen. Ik ben een mislegger. Ik leg het steeds op de verkeerde plek. Dan raak je dingen kwijt. Ja, sorry. Zo gebeurt dat. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je constant bezig met de vraag, waar heb ik dat ook weer neergelegd? En ik ben nog steeds met mijn zonnebrillenglazen bezig, die op mijn bril horen. Best kwijt. Ja, die bril wel, maar die zonnebrillenglazen niet. En weet je, zo kan iets wat je kwijt bent steeds je bezighouden. Dit zijn maar voorbeelden die de Heer Jezus hier geeft van dagelijkse dingen. Maar hebt u het nieuws een beetje gevolgd? De afgelopen maanden van dat verloren meisje in Portugal? Madeleine McCann. Kijk je wel eens naar Opsporing Verzocht? Mensen die soms vele, vele tientallen jaren bezig kunnen zijn met het verlorene. Mensen die zomaar opeens weg lijken te zijn. Waar zijn ze gebleven? Het tekent je leven. Het is heel normaal dat wij mensen ons bezighouden met verloren relaties. Maar we maken ons nooit druk om mensen met wie we geen relatie hebben. Dag, die horen niet bij ons. Laat maar. En als we zo de Heer Jezus dit horen vertellen, dan zien we het grote contrast met wat God zelf gedaan heeft. Dan zien we het grote contrast met de Heer Jezus zelf die komt, zoals ergens anders in een van de evangeliën staat, om het verlorene te zoeken en te redden. Wij zoeken naar dat wat van ons is en bij ons hoort. God heeft zijn eigen zoon gestuurd om dat wat helemaal weg was te vinden. God heeft zijn zoon gestuurd om mensen die op geen enkele manier nog enige relatie met God hadden, dood in zonde en overtreding, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Romeinen 3, vers 23. Geen contact meer met God. Verloren. De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Het is alsof wij zijn als die schapen thuisgebracht als dat muntstukje. Gevonden. En wat zegt Jezus dan? Wat is er in de hemel? Feest. Kan u zich dat voorstellen? Heb u zich dat wel eens gerealiseerd? Dat de vlaggen uitgingen en de ballonnen werden opgeblazen in de hemel toen u tot geloof kwam? Was gerealiseerd? Het was feest in de hemel. Ik weet niet hoe ze dat doen in de hemel. Ik hoop ik nog mee te maken. Gaat de appeltaart rond? Ja? Ja, het klinkt banaal, maar hoe gaat het in de hemel? We zullen het zien. Feest in de hemel. Engelen vieren feest. Over zelfs maar één zondaar. Komende zondag. Wij waren wat teleurgesteld als oudsten. Er werd maar eentje gedoopt zondag. Eigenlijk een rare teleurstelling. Vind je niet? Ja, we hadden meer gehoopt. Maar ja. Maar God is met eentje heel erg blij. Zo blij dat de engelen feest vieren. De vlag gaat uit. De banier wordt geheven. God wordt geprezen. Om één zondaar die bij Jezus komt. Zou ze het begrepen hebben, die farizeeën? Nee, hè? Nee, wij begrijpen het soms al niet. Van de week, ik ben bezig met een opdracht in een kerkelijke gemeente. En ik spreek veel mensen. En ik sprak een zuster van de week die zei van, weet je, ik ben mijn hele leven al opgegroeid in deze gemeente en heel veel dingen gedaan. De laatste jaren was ze heel erg actief in het bestuurlijke vlak, als secretaresse van de gemeente. En weet je, ik heb me nooit gerealiseerd, zegt ze, hoe bijzonder dat was. Ik vond dat maar gewoon. En eigenlijk vond ik het zo gewoon dat ik het helemaal niet meer leuk vond. Als ik dan een verhaal hoorde van iemand die een geweldig verhaal had, dat zeggen we dan, hè? Die is zo uit de wereld gekomen en dat maakt indruk. Dus ik heb niet zo'n verhaal. Ik had niet zo'n verhaal. Totdat ik bij een discipelschapscursus kwam in de gemeente met een aantal mensen, twee kerels, zegt ze, die heel erg strijd hadden gehad en eigenwijze kerels en zich tegen God verzet hadden. En we moesten ons verhaal opschrijven. En ik schreef een verhaal op, zegt ze. En als een verhaal van, ja, toen ben ik aan de zondagsschool en ik heb eigenlijk altijd in God geloofd. En het is allemaal goed gegaan in mijn leven. En ik heb echt de Heer Jezus mogen aannemen. En ik ben gedoopt en ik ben actief geworden in de gemeente. En ik vertelde zo het verhaal waarvan ik dacht dat het zo saai was. En ze zegt, die twee mannen die vielen helemaal stil. Dat kan, zeiden ze. Dat je zo geweldig kunt opgroeien en God kunt leren kennen. En ze realiseerden zich dat de engelen er blij over waren. Ze haalden dit gedeelte aan. Dat is geweldig, hè? God is blij met u als je je bekeert tot de Heer. Begrepen ze het, die farizeeën? Nee. En dan vertelt Jezus het laatste verhaal. Lukas 15, vanaf vers 11. Ik ga niet dat hele verhaal uitleggen. Maar ik wil even inzoomen op een paar gedeelten. De gelijkenis van de verloren zoon. Of is het de gelijkenis van de gevonden zoon? Wat mij betreft het laatste. De gevonden zoon. En hij zei, en Jezus gaat verder, is een verhaal tot die farizeeën en die schriftgeleerden. En hij zei, iemand had twee zonen. Er waren eerst 100 schapen, 10 schellingen en nu 2 zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. Wat een rare vraag. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar als uw zoon bij u komt en zegt van, pa, ik wil vast mijn deel van de erfenis, dan zeggen de meesten van ons toch, nou, laten we daar nog maar even mee wachten. Totdat je vader dat misschien zelf geeft, of je dat zelf gaat geven, maar we hebben daar zelfs een uitdrukking voor, hè, met de warme hand geven. Maar dit was niet echt warm. Die zoon had, zou je kunnen zeggen, afscheid genomen van zijn vader. Het zeggen ook als van mensen. Die heeft afscheid genomen. Soms in een werk zie je dat wel eens, heb je collega's en die willen al een tijdje weg. En dan merk je dat hun motivatie wordt minder. Ze werken wat minder hard, ze komen wat later, ze gaan wat eerder weg. En op een bepaald moment zeggen ze, ik heb een andere baan. Ken je dat? Ze hadden al een tijdje afscheid genomen. En ongetwijfeld is hier ook zo'n moment waarop de relatie tussen de vader en de zoon slecht was. De zoon had afscheid genomen. En dan zegt hij, pa, kom op, ik wil mijn deel van de erfenis. Er was een oudere broer en die heeft hier in Israël toen recht op 2/3. En de jongste zoon had recht op 1/3 deel van de erfenis. En de vader geeft hem het recht over zijn deel. En weinige dagen later, hij maakt haast, maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij is naar een notaris geweest, heeft zijn grond verkocht, of misschien had hij wel een huisje gekregen, wie zal het zeggen. En hij maakte te gelden en hij gaat op reis naar een ver land waar hij zich vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Dat was niet ongebruikelijk. Toen. Want het is bekend uit de geschiedenis dat mensen ook in die tijd, ook Joden in die tijd, hun spullen verkochten en vertrokken naar Antiochië. In Egypte of naar Alexandrië. Of naar verschillende plaatsen. En denk maar aan Paulus, die ergens in Tarsus was opgegroeid, waar ook Joden woonden. Het was niet zo raar. Het rare was alleen dit hele verhaal eromheen. En laten we nog even kijken naar die vader. Laten we nog even kijken naar wat het doet met de relatie met die vader. Want de Heer Jezus verschuift het beeld. Het gaat niet meer over spullen. Het gaat niet meer over bezittingen. Maar het gaat over de vraag van hoe gaan mensen met elkaar om? Het gaat om de vraag, wat wil God hoe we met elkaar omgaan? Ik ken vaders, helaas, die gezegd hebben, mijn zoon hoeft er niet meer in te komen. Hij is nooit meer welkom. Bitterheid. Hij hoort hier niet meer thuis. De relatie is verknald, kapot. En dan gaat het spannen. Want dan heb je 2 groepen. 2 kampen. En soms ontmoeten ze elkaar nog. Zwaaien ze misschien nog eventjes uit beleefdheid. Maar meer ook niet. Het wordt spannend. Maar niet deze vader. Ik stel me zo voor, het staat er niet letterlijk. Want dat hij zijn zoon lang heeft nagekeken. Op weg naar het verre land. En dat zijn hele leven vervolgens gestaan heeft in het teken van, hoe zou men hem gaan? Wat zou die aan het doen zijn? Waar zou die nou zijn? Wat doet hij eigenlijk met zijn centen? Allemaal van die vragen die je bezig kunnen houden. En het ebt niet weg. De herinnering verdwijnt, zeggen mensen wel eens, maar bij deze vader niet. Integendeel, zijn verlangen naar die zoon wordt steeds groter. En hij blijft staan wachten. U kent dat beeld wel. De tekening verplaatst zich naar de zoon. Die zoon staat er, had zijn vermogen verkwist. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is niet zo moeilijk. Dat gaat wel. Als je dat in een beetje overdaad doet, komen veel mensen vandaag de dag achter. Ik hoorde op de radio 2 weken geleden dat er jongeren van 17 zijn die met pokeren, heel populair op dit moment in Nederland, 10.000 euro schuld opbouwen. Wat ze dan met een vakkenvulbaantje bij Albert Heijn moeten proberen op te lossen. Doe het maar. Geld kun je zo verkwisten. Zelfs grote hoeveelheden geld. En wat er dan gebeurt toen hij er alles doorgebracht had, vers 14, kwam er een zware hongersnood over het land. En hij begon gebrek te lijden. Ach, dat is een mensenleven toch? Alles komt tegelijk. Je centen zijn op, je hebt geen werk meer en er komt hongersnood. Het is net alsof de crisis tot zijn dieptepunt komt. Tja, eigen schuld, dikke bult. Ongetwijfeld hebben van die fariseeën dat gedacht. Had die maar niet zo stom moeten wezen. Heeft er zelf dan gemaakt. Kom op zeg, geen medelijden. Hij hoort er niet meer bij. En wees eerlijk. Denken wij dat ook wel eens niet? Tja joh, gevolgen van je eigen. Had je maar op een andere manier moeten doen. En Heer Jezus die kent dit soort gedachten van ons. Het wordt nog een stapje erger met deze jongen. Hij moet naar de varkens. Voor een Jood het meest erge wat er te doen was. Varkens voeren. Dat paste gewoon volledig niet. En hij begeerde zelf, vers 16, om zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf ze hem. Hij kreeg er geen eten voor. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje. Toen kwam hij tot zichzelf. Een soort kernzin. Hij kwam tot zichzelf. Hij realiseerde zich opeens dat alles wat hij aan het doen was volstrekt waardeloos was. En dan niet waardeloos misschien voor mensen die gedaan had. Die, oh, mooi verhaal wat jij hebt, maar nu is het erg met je. Ja, jammer dan. Maar dat hij de relatie met zijn vader had verloochend aan de kant gezet. Zelfzuchtig was geweest. En hij zegt, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood genoeg? Ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. Hoe lang zal het geduurd hebben voor hij daar tot actie kwam? Ik weet niet hoe het met u gaat. Hè? Er zijn van die gedachten die komen er bij je op en die blijven heel lang hangen en je doet het nooit. Maar deze man, deze jonge man stond op. Hij was tot zichzelf gekomen, hij dacht, dit klopt niet, ik moet terug. En er staat er ook, hij stond op, zegt Jezus, en hij keerde naar zijn vader terug. Zie je hem gaan? Zie je hem gaan? Wat zal hij gerepeteerd hebben? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Steeds opnieuw, steeds opnieuw, steeds opnieuw. Vader, ik heb gezondigd. En al heel ver af zag zijn vader hem. En hij werd met ontferming bewogen. Goedheid, genade en liefde. Allemaal beelden van ontferming, van de liefde van God. Het is een uiting van Gods goedheid en goedheid voor zondaars. Voor u, voor jou, voor individuele zondaars. En de vader loopt hem tegemoet, hij valt hem om de hals, hij kust hem. En die zoon die zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard uw zoon te heten. En de vader luistert niet eens. Hij zegt, kom, slaven, kom op, knechten. Haal een jas en een ring en haal eten, we hebben feest. Ik heb hier lang over nagedacht deze week. Ja, wat een geweldig moment. Het is alsof de Heer Jezus hier tegen ons zegt van kijk, als je bij God de Vader komt, dan moet je je zonde belijden. Natuurlijk. Je beseffen hoe verloren je bent. En gelijk is alsof God zegt, kom. Zo'n geweldig gebeuren, waarin God zijn liefde laat zien. In die relaties tussen u en mij en tussen God en mij en God en u. Het is feest. En nu niet feest in de hemel, maar feest in het huis. De Heer Jezus schilderde de hemel voor de ogen van die fariseeën en voor de ogen van die zondaars die er stonden. En het was een uitnodiging om te komen. Het was een uitnodiging. En dan, als we Lucas 15 lezen, houdt het hier niet meer op. Dan was daar ook nog die oudste zoon. Ook hij heeft geen naam in het verhaal van Jezus. Hij was wel de oudste. En hij komt terug, einde van de dag, we weten het niet. En hij nadert het huis. En als je de grondtekst leest, staat dat de vader een muziekband heeft uitgenodigd. Ik weet niet hoe het in die tijd ging, misschien niet elektronisch. Maar er was in ieder geval een muziekgroep uitgenodigd. En er waren rijdansers. Het was een vrolijke boel. Het was gewoon echt gewoon vrolijke boel. De kalf was geslacht. Het was feest. En ik denk dat de vader zelfs de buren had uitgenodigd. Net als in die eerdere verhalen. En dan komt die zoon, die oudste zoon. En die zegt, hé joh, wat is er aan de hand? En deze antwoorden, je broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. En de oudste werd boos, staat er in de NBG. Anderen vertalen, hij werd woest, woedend. Al zijn frustratie, zijn tijden van de relatie met de vader, waarvan hij dacht van, ja ach, mijn ouwe, ik ben hier maar. En hij werd woest en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader komt naar buiten en zei, kom dan. Maar hij zei, vader, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. Er staat in het Grieks, ik heb u als een slaaf gediend. Deze jongen was slaafs geweest. Hij was in huis en hij hoorde er eigenlijk niet bij. Hij was in huis, maar gedroeg zich als een slaaf. Met mij heb je nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En nou, die zoon van u, niet mijn broer, die zoon van u, die gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, met hoeren, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Hoe kon je dat doen? Hoe kon je dat doen? Hiermee tekent Jezus de reactie van de fariseeën, van de schriftgeleerden. En ik moet je bekennen, soms ook wel eens mijn reactie. God doet geweldige dingen. En ik ben kritisch. God grijpt in mensenlevens. En wij moeten onderzoeken. Nog niet lang geleden, misschien hebt u dat gevolgd, was er in de Alblasser Waard een zuster die genezen werd van jarenlange ziekte. Het heeft ook in de visie gestaan. En de reactie van haar, van de kerkenraad, was, we gaan een commissie instellen om dit te onderzoeken. Ik kan me dat zo voorstellen. Misschien hadden wij dat ook wel gedaan. En de Heer Jezus laat aan deze fariseeën zien hoe schijnheilig we soms kunnen zijn. Zijn als de oudste zoon al zo lang bij de vader. Kennen we hem echt? Of staan we daar maar een beetje en maken we geen deel uit van het feest van onze vader? Het was een bekend verhaal. De Heer Jezus eindigt dit door te zeggen, kind, zoon, oudste zoon, je bent altijd bij me en al het mijne is het uwe. Luther zei ooit, als God ons belooft onze God te zijn, dan omvat dat alles. Alles wat van hem is, zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1, mag van ons zijn. In Colossense zegt hij, wat in Christus is, is aan de gemeente gegeven. We mogen zijn met God. Kom, we moesten een feest vieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood, is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Daarom is dit, deze drie verhalen van de Heer Jezus gaan niet over verloren zijn, maar over gevonden worden. En God viert feest. En wij mogen er deel van hebben. Laten we blij zijn met ieder die komt bij de Heer Jezus. En zeggen, kom binnen, want God heeft je onvoorwaardelijk lief. Met zoveel broeders en zusters die zich aansluiten ook vandaag bij die grote gemeente van de Heer. Laten we God lief hebben en God loven. Ik las een gedicht als slot deze week in de Oogst van Inge Liefaert. Het heet Nabijheid. Toen mijn geest tastte naar het verborgene, op ruimtevaart naar het geheim, vond ik slechts leegte, een wijkend niets, geen hand voor oog, niets herkenbaars. Duizelend en verschrikt viel ik terug in mezelf. Werd ik al kleiner, niet meer dan een stofje, maar dat toch ademt en daarvan weet heeft, toch leven, geen niets. Stilte, een herinnering die weer opvult. En daarin een naam. Naam vol nabijheid. Jezus. Ik ben terecht. Amen. We zingen met elkaar lied 910 uit Jan de Heer. Dat zegt, Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven. In angst en nood werd tot hem gedreven. Hij schonk gena en maakte mij vrij. Daarom behoor ik hem. Daarom behoor ik Jezus. Hem ben ik toegewijd. Hij maakt bereid mij hier op aard voor de eeuwige heerlijkheid. Terwijl dit zingen is er het collecte voor het bouwfonds.
wel samen bidden en danken. Heer, als we dat zo met elkaar zingen, dan is dat omdat we weten dat u ons gered hebt, gevonden hebt. Dat we mensen mogen zijn, Heer, die door u gevonden zijn. Zoals dat schaap door u gevonden werd en op schouders weer teruggebracht naar de kudde. Dat muntstuk, Heer, dat gevonden werd en weer aan het snoer geregen werd. Als de jongste zoon die gevonden werd en weer een relatie herstelde met de vader. En eigenlijk weten we niet wat er met die oudste zoon gebeurd is. Maar Heer, mogen bidden dat hij ook bij u terechtgekomen is. En dat geldt ook voor ons, Heer. We kunnen op afstand blijven staan. Zoals die fariseeën en die schriftgeleerden. Maar ook op afstand van u. Te kritisch en vanuit ons verstand zeggen, ja, hoort dat wel zo? Terwijl we geen contact met u ontwikkelen. En u roept ons op om, ook vanavond, eigenlijk om onszelf een beetje te onderzoeken. Waar sta je? Bij welke groep hoor je? En hoe doe je dat dan in je leven? U roept ons op, Heer, om samen met u feest te vieren. In te gaan tot dat feest. En met zoveel kinderen van u, uw naam te prijzen. Te danken. Om te geloven, Heer, in u, te vertrouwen. In onze omstandigheden. Heer, we realiseren ons best dat we in ons land wel verwend zijn. Zoveel mogelijkheden en zoveel zekerheden. Waardoor we in de dagelijkse praktijk u misschien al helemaal niet meer nodig hebben. Omdat we niet meer afhankelijk zijn van de grillen van de natuur. Omdat we zo lang geen strijd en oorlog gekend hebben. Niemand is die ons belaagt. Dan denken we ook aan die broeders en zusters hier waar dat wel zo is. Landen waar strijd is en moeite. Waar hongersnood is en oorlogen. En waar zoveel u vinden. En uw naam gaan grootmaken. Kosten soms hun leven. Dat is een paar maanden geleden in Turkije. Maar ze houden vol. Omdat ze het feest mogen vieren met u. Dat ze gevonden zijn door Jezus. Omdat ze uitgestoten zijn van hun familie en van hun stam en van hun omgeving. Maar blij zijn met u. Als God zegt dat hij onze God is, dan omvat het alles. O Heer, daarin mogen we Luther naspreken. Dan mogen we de erfenis die er is, nu krijgen. En mensen zijn die met hoop en toekomst en opgeheven hoofd, wat er ook gebeurt, met u mogen zijn. Geef ons geloof en vertrouwen. Dank u voor uw liefde en voor uw genade. En met Paulus mogen we zeggen dat u een God bent die we mogen loven tot in alle eeuwigheden. Amen. Zullen we ons slotlied zingen? Dat is uit opwekking nummer 346. Dat is een prachtig lied. Wat zegt over de dienst die we met elkaar mogen hebben. Dat woord dat we mogen delen op de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat u verlossing geeft. Uw genade door ons heen. Het is een lastig lied, vind ik altijd, om te splitsen. Misschien moet ik even de organist of de pianist aankijken. Om het goed moment voor het uitspreken van de zegen. Wat is makkelijk voor jullie? Want dit gaat zo door, hè, dit lied. Of moeten we maar gaan staan en eerst bidden om de zegen en dan dit lied zingen? Is dat makkelijker? Zullen we dat maar doen dan? Oké, dan gaan we staan, we bidden om de zegen van de Heer en dan zingen we dit prachtige lied. We mogen naar ons huis gaan met de zegen van onze Heer en laten we samen om bidden. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus onze Heer en de gemeenschap met God de Heilige Geest met ons mogen zijn, tot we hem mogen zien. Maranatha. Amen.